Gemeente, een enkele mededeling. De collecte is vandaag voor de kerk, aanstaande zondag ook voor de kerk. En dan is er een extra collecte voor de bouwkas. En volgende week zondag hoopt in beide diensten u voor te gaan, dominee Kater van Zeist. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het vierde vers van Psalm 2. En ik, die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. Psalm 2, vers 4. Wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. We lezen nu uit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 42, de eerste 12 versen. Jesaja 42, de versen 1 tot en met 12. En dan zingen we na de schriftlezing uit de 89ste psalm, het 9e vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had. 89, vers 9. Jesaja 42, ziet mijn knecht, dien ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven, hij zal het recht de heidenen voortbrengen, hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen, noch zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld, en de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Alzo zegt God, de Heere, die de hemelen geschapen en ze uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die het volk dat erop is de adem geeft en de geest degene die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid, en ik zal u bij uw hand grijpen, en ik zal u behoeden, en ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis, en uit het gevangenhuis die in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam, en mijn eer zal ik geen anderen geven, nog mijn lof de gesneden beelden. Zie, de voorgaande dingen zijn gekomen en nieuwe dingen verkondig ik. Eer dat ze uitspruiten, doe ik uw lieden die horen. Zingt de Heere een nieuw lied, zijn lof van het einde der aarde. Gij die ter zee vaart en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners, laat de woestijn en haar steden de stem verheffen met de dorpen die Kedar bewoont. Laat hen juichen die in de rotstenen wonen en van de top der bergen af schreeuwen. Laat ze de Heere de eer geven en zijn lof in de eilanden verkondigen.
Thank you.
Gemeente, het woord Gods voor de prediking van morgen vinden we in het 9e hoofdstuk van het evangelie naar Lucas. En daarvan het 34e en het 35e vers. Lucas 9, de versen 34 en 35, ook nu weer dus uit de geschiedenis van de verheerlijking van de Heere Jezus. En als hij, dat is Petrus, dit zeide, kwam een wolk en overschaduwde hen. En zij werden bevreesd als die in de wolk ingingen. En er geschiedde een stem uit de wolk, zeggende, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Wij willen samen de Heere eerst om zijn onmisbare zegen bidden en dan willen we dankzegging doen voor zuster Kooiman, die uit het ziekenhuis weer naar huis mocht. En voorbeden voor broeder Iris de Bakker van de Berkenhof, die deze week bericht gekregen heeft dat hij aan een heel ernstige ziekte leidt. Laten wij samen de Heere bidden. O God, wij zoeken vanmorgen uw heilig aangezicht. Nu wij bij elkaar mochten komen in uw huis en nu gij het ons vergunt om opnieuw te gaan luisteren naar het evangelie van de Heere Jezus Christus. Wij zijn mensen die de dood altijd bij ons hebben. En het is ook geen wonder, want zo hebt u het al gezegd. Zo hebt u het tegen Adam en Eva al gezegd en zo is het ook de werkelijkheid geworden. En daarvan vinden we de getuigenissen in uw woord en daar vinden we de praktijkvoorbeelden van om ons heen. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En als het over die levenstijd gaat die u ons geeft, daarvan zegt uw eigen woord dat onze dagen een handbreed gesteld zijn en dat onze leeftijd als niets voor u is. Heren, soms is dat heel dichtbij, heel erg de werkelijkheid als we met de dood geconfronteerd worden en dat is bij velen uit ons midden gebeurd, dichterbij of wat verder weg, maar we hebben er toch ook weet van dat er verliezen geleden worden en er zijn er in ons midden die altijd nog rouw dragen en die met de lege plaatsen worden geconfronteerd, dagelijks soms. Het kan ook wezen, heren, dat de dood er op zich nog niet is, maar dat hij zijn schaduw wel vooruitwerpt. En dat de dreiging van de naderende dood ook dichterbij komt. Ernstige ziekten kunnen ons aangrijpen. En heren, dan kunnen de gedachten ook in allerlei opzichten vermenigvuldigen. En dan komt toch ook die gedachte boven van te moeten sterven. Heren, dat kunt u nog wel verhoeden, maar we worden er op deze manier toch wel weer bij bepaald dat we hier geen zekerheden hebben. En dat de dingen, ook onze gezondheid, geen vaststaande werkelijkheden zijn. Al zegt zijn huis, zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. De dichter vervolgt, het is alles wind waar zich zijn hart meestreelt. Een wind is ook zo onzeker. Wind heeft ook niets dat vastigheid biedt. En zo is het met ons leven ook, heren. De dingen waar we zeker van dachten te kunnen zijn, ze blijken een gebroken rietstaf te wezen. En we kunnen er niet op leunen. Eén ding is zeker. Eén ding staat boven alle dingen waar en vast. Dat is dat hij in de schuilplaats van de Allerhoogste gezeten is. Die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. En daarom moeten we daar zijn. Daarom moet onze broeder de Bakker daar ook zijn. Deze dagen van beproeving voor hem en zijn vrouw en de kinderen. Daar is veiligheid. Daar is rust te vinden. Daar kan ook verwachting beleefd en beoefend worden. Laat hij daar mogen schuilen, heren, en zo onder de schaduw van uw hand bedekt zijn. Ook als er nu nog zoveel onzekerheden zijn, En als verder onderzoek nodig is en misschien op korte termijn ook wel een medische ingreep, een operatie, misschien ook wel een hele ingrijpende operatie. Heere, wilt u over zijn leven waken en wilt u uw genade nog rijkelijk aan hem en de zijnen bewijzen. Maar bovenal nogmaals, Heere, vragen we u van u dat gij hem die schuilplaats wilt geven voor tijd en eeuwigheid. Heere, en dat is nu voor ons allemaal nodig, want wij leven allemaal maar één keer en die periode is kort, de tijd is inderdaad kort. En zullen we behouden zijn, zullen we door de moeite van dit leven heen komen en zullen we uit het leven kunnen scheiden, zalig kunnen sterven, dan is inderdaad dat ook onmisbaar. Heere, geef ons door uw Heilige Geest allen werkzaamheden met dat ene nodige. Het wordt ons vanmorgen ook weer verkondigd, Heere. De boodschap mag weer klinken met die hele spits, die duidelijke toespitsing die gij, o God, er zelf aangegeven hebt. En waardoor we vanmorgen allemaal voor deze oproep geplaatst worden. Hoort hem. En dan gaat het om de Heere Jezus. En dan gaat het om zijn woord. En dan gaat het om de boodschap die hij gebracht heeft en nog laat brengen. Want dan klinkt in het evangelie nog altijd zijn stem. En dan mag in de prediking van het woord zijn boodschap doorgegeven worden. O God, bindt het vanmorgen op ons aller hart. En als het nog nooit op ons hart gewogen heeft, laat het dan vanmorgen voor de eerste keer op ons hart wegen. Dat we nergens zaligheid kunnen verwachten buiten deze zaligmaker, Jezus Christus. Maar dat het dan ook tot ons gezegd wordt, dat we hem zullen horen en dat we zijn woord zullen geloven. Heere, heilig uw woord aan ons aller hart en kom dan in de prediking van het evangelie mee. En doe ervaren, o God, dat u zelf in ons midden bent. Geef uw zegen aan allen die een weg van beproeving moeten gaan. Wilt u ze gedenken, Heere? Maar geeft u ook een dankbaar hart aan hen die bevoorrecht zijn. We denken bijzonder ook aan zuster Kooijman. Na de operatie mocht ze herstellen. En ze mocht ook in de afgelopen week weer naar huis terug. Uw goedheid is daarin ook over haar nog uitgestrekt geweest en gebleven. Verzorg ook haar verder, Heere, en geef haar de krachten weer terug, zodat ze straks haar eigen werk weer zal kunnen en mogen verrichten. Heere, zo leggen wij al onze noden voor u neer en we bidden u om een dankbaar hart voor onverdiende gunst bewijzen. Zegen uw woord overal op deze dag. Kom erin mee, o God, en laat op de dag van vandaag, op de dag die gij zelf gegeven hebt als een rustdag, waarop op vele plaatsen het evangelie nog mag uitgaan, in ons eigen land en daarbuiten, laat op deze dag uw koninkrijk heerlijk voortgang hebben, Heere, en laat het werk van de boze mogen worden verstoord, mogen worden verbroken. En laat hij, deze vorst der duisternis, die zich zoveel macht gegeven heeft en die zoveel macht aan zich getrokken heeft, laat hij ervaren dat hij toch niet de almachtige is. En dat hij met al zijn grote woorden en met al zijn bittere woede toch uiteindelijk buigen moet als u hem doet buigen. En dat hij los moet laten als u hem daartoe dwingt. En dat de prooi die hij vast heeft, uiteindelijk toch aan zijn greep zal ontkomen, als u als de Almachtige het hem gebiedt. O God, wilt gij met uw werk voortgaan en uw genade groot maken en uw deugden verheerlijken. Hoor ons in de vergeving van al onze zonden. Ja, Heere, wat is dat ook nodig? Vergeving van zonden. Want we hebben tegen u de Heere gerebelleerd. En we zijn afkerig van u en van uw wegen. Van nature wandelt er niemand van ons op die weg. Na ontvangen genade dwalen we nog zo vaak van uw wegen af en kiezen we andere wegen. O Heere, er is in ons daarom geen enkele grond op waarop u ons zou kunnen gedenken en zegenen. Er is geen verdienste aan onze kant. Hoor ons niet te min, maar dan alleen om Jezus wil, om het verbond en om het bloed van het verbond en om de gerechtigheid van de borg. Hoor ons uit genade. Amen. We zingen nu uit de 81ste psalm, het 9e, het 11e, het 13e en het 15e vers. 81 vers 9, hoort mij, zei ik toen, vers 11, ik ben de Heer. Vers 13, maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. En vers 15, och, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen.
Thank you.
Dan lezen we vanmorgen, gemeente, het derde deel van het antwoord dat de Heere op het gebed van de Heere Jezus heeft gegeven. U herinnert u dat de Heere Jezus die berg opgegaan was om te bidden. En dat bidden van de Heere Jezus door de Heere, door God in de hemel gehoord werd. En dat de Heere er ook antwoord op gaf. Het eerste antwoord was de verheerlijking zelf. Christus die van gedaante veranderd werd, zowel zijn gelaat als zijn kleding. Tweede antwoord was de komst van die twee hemelingen, Mozes en Elia, die met de Heer Jezus konden spreken over zijn naderend lijden en sterven, of zoals dat hier in dit gedeelte uit het woord van God genoemd wordt, zijn uitgang, zijn exodus die hij te Jeruzalem zou gaan volbrengen. En toen, na dat tweede deel van het antwoord, toen Petrus in besef had dat daar Mozes en Elia met de Heere Jezus samenspraken, toen deed Petrus dat voorstel om drie tabernakelen te maken, één voor Jezus, één voor Mozes en één voor Elia. Dat voorstel waaruit bleek dat hij aan de ene kant een geestelijk mens geworden was, want hij waardeerde ten zeerste de geestelijke werkelijkheden, maar waaruit tegelijkertijd ook bleek dat Petrus nog bij lange na niet een volmaakt mens was, met een volmaakt inzicht in de dingen die bij God te doen zijn. En vandaar dat voorstel, dat wordt dan wel gedaan, maar daar gaat niemand met een enkel woord op in, ook de Heere Jezus zegt daar geen woord over. Maar dan komt het derde deel van het antwoord dat de Vader op het gebed van zijn Zoon gegeven heeft. En daar worden we vanmorgen bij bepaald. Let u nog even op de situatie. Jezus was in gesprek met deze twee middelaars van het Oude Testament, Mozes en Elia. Maar dat gesprek loopt op een eind. Mozes en Elia staan op het punt om weer te vertrekken. Dat wil zeggen, weer terug te keren naar de hemel. Het gesprek is voorbij en Jezus zal alleen achterblijven. En toen kwam Petrus met dat voorstel waar de Heere niet op reageerde. En Mozes en Elia gingen toch weg. Er kwam, zo wordt ons verteld, een wolk die hen overschaduwde, die hen omhulde en die hen verder aan het gezicht van Petrus en Jacobus en Johannes onttrok. En zo gingen ze terug naar de hemel, deze twee, want ze waren toch ook maar voor een enkel ogenblik op deze aarde gekomen. En als die wolk straks optrekt, dan zien de discipelen de Heer Jezus alleen en niet meer in gezelschap van die anderen. En dan zien ze de Heere Jezus ook nog weer ontdaan van al die heerlijkheid die hem een ogenblik omgeven had. Dan zien ze hem weer zoals hij eerder was. Wel, over die wolk wil ik een andere keer nog wel wat zeggen, bij leven en welzijn. Waar we nu alleen op letten is dat er uit die wolk ook een stem geklonken heeft. En dat het kennelijk, en dat weten we uit wat die stem zegt, dat het kennelijk de stem van God de Vader is geweest. En dit is niet de eerste keer dat de Vader luid en duidelijk gesproken heeft op de aarde en op die manier een getuigenis gegeven heeft aangaande zijn Zoon. Dat is ook al gebeurd toen de Heer Jezus gedoopt werd. In het begin van het evangelie lezen wij, en dan wordt ons verteld dat de Heer Jezus dan op het punt staat om zijn werk, zijn middelaarswerk op aarde te gaan aanvangen, zijn openbare prediking en het openbaar doen van wonderen. Als Jezus daarmee begint, dan doet hij dat op het moment waarop hij gedoopt wordt door Johannes in de Jordaan. En als de Heer Jezus dan uit het water van de Jordaan omhoog komt, hij werd gedoopt door onderdompeling, als hij uit het water weer omhoog komt, dan klinkt daar ook een stem uit de hemel. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. En het zal ook daarna nog een keer gebeuren, als de Heer Jezus vlak voor zijn lijden staat. U leest daarvan, ik verwijs er alleen maar even naar, in het 12e hoofdstuk van het Johannesevangelie. Opvallend, die 3 keren dat de Vader getuigenis geeft aan de Zoon, zijn alle 3 gelegenheden waarbij de Heer Jezus heel nadrukkelijk met zijn naderend lijden en sterven bezig is. Zijn geest is daarop gericht, dat is als hij gedoopt wordt in de Jordaan het geval. Want door gedoopt te worden in de Jordaan maakt hij zich één met zijn volk. De zijnen die in hem gingen geloven werden door Johannes gedoopt, belijdende hun zonden. En met dat volk maakt de Heer Jezus zich één. En als Johannes aanvankelijk weigert om de Heer Jezus te dopen, dan maakt de Heer aan de bezwaren van Johannes een eind door te zeggen: laat af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te volbrengen. En alle gerechtigheid volbrengen, dat is een bepaalde manier van zeggen: ik moet gaan lijden, ik moet gaan sterven, ik moet aan het recht van God gaan voldoen, ik moet de geschonden wet van God gaan herstellen, ik moet voor de schuld van mijn volk gaan betalen, de verlossing van, mijn volk moet ik gaan volbrengen, en dat kan alleen in de weg van recht. Jezus is op dat moment heel nadrukkelijk bezig met wat hij moet gaan doen als de borg van zijn kerk. Namelijk zijn leven geven tot een rantsoen voor velen. Nu, wij hebben gezien dat bij de verheerlijking van de Heer Jezus op de berg die dingen ook heel nadrukkelijk in zijn geest zijn. Dat gesprek met Mozes en Elia alleen al is daar een bewijs van. Het ging immers over zijn uitgang die hij te Jeruzalem zou gaan volbrengen. En als u dat op uw gemak eens zou lezen in Johannes 12, dan ziet u dat daar ook heel nadrukkelijk de geest van de Heer Jezus bezig is met wat hem dan te wachten staat in die weg van bang en bitter lijden. Nu, op die momenten, als de Heer Jezus dus gaat lijden, op die momenten laat de Vader weten hoe hij over zijn Zoon denkt. Hij heeft hem lief. Hij heeft in hem een welbehagen. Juist als de Zoon zich gaat geven als een offer voor de zonden van zijn volk. Juist als hij zich gaat overgeven tot in de dood. Dan zegt de Vader: deze is mijn geliefde Zoon. Dan spreekt de Vader uit dat hij in hem een welgevallen heeft. Dan spreekt de Vader uit dat hij met zijn Zoon en zijn gewilligheid en zijn offerbereidheid en zijn zondaarsliefde, de Vader spreekt uit dat hij met zijn Zoon, zoals hij daar is, tevreden is. En zo kreeg de Heer Jezus ook dit derde deel, die derde deel van het antwoord te horen. Hij bad om hulp, hij bad om kracht. Hij bad om ondersteuning, hij bad om bekwaammaking voor de taak die hem wachtte, en dat was geen geringe taak. En de Vader laat horen, laat merken, laat weten en vertroost hem ermee dat hij de hoorder der gebeden is. En dat de beloften, al de beloften die God omtrent zijn Zoon gesproken heeft, waar zijn. Ook die belofte waar we van gelezen hebben in het 42e hoofdstuk van de profetie van Jesaja: ziet mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. God had dat toen al gezegd, en nu herhaalt hij het. En hij geeft aan de Heer Jezus de garantie, de welke ik ondersteun. Hoe zijn weg ook zijn zal, hoe diep die weg ook zijn zal, wat een zwaarte hem ook ontmoeten zal op die weg, wat een lijden ook over hem heen zal komen, door welke duisternissen hij nog heen zal moeten, ik ondersteun hem. En zo is Christus bemoedigd. Zo heeft hij op die berg der verheerlijking ondervonden de vreugde die hem voorgesteld is. Zo heeft hij ook iets van het volk gezien voor wie hij de dood inging en die met hem straks in de hemelse heerlijkheid zullen delen. Zo heeft hij ook ondervonden de liefde van zijn vader in het getuigenis dat de vader omtrent hem geeft. En de zekerheid van de beloften die de vader over hem gesproken heeft. Dus een zeer sterke bemoediging voor de Heer Jezus als hij straks zijn uitgang te Jeruzalem moet gaan volbrengen. Maar let u daar dan ondertussen ook even op, gemeente, dat wat de Vader hier zegt voor ons mensen eigenlijk tegelijk een diep geheimenis is. Hij is Gods geliefde Zoon. De Vader zegt dat hij in hem een welbehagen heeft. En toch moet hij zijn uitgang te Jeruzalem gaan volbrengen. Toch zal de Vader hem niet sparen. Toch gaat de Vader hem straks overgeven in de handen van zijn vijanden en in de macht van de dood. De Vader zegt hier, deze is mijn geliefde Zoon. Straks gaan de hemelen dicht. Wordt de aarde in duisternis gehuld. Onttrekt de Vader zijn gemeenschap aan zijn Zoon. En als de Zoon dan roept en kermt, is er geen antwoord. Christus door de Vader bemind. En door de Vader geslagen. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Liefde van God de Vader voor zijn Zoon. En daardoor wordt hij ondersteund. Tegelijkertijd wordt hem de beker met de gramschap Gods aangereikt. Die hij moet drinken tot op de laatste druppel. Zijn die dingen te verstaan? Zijn deze diepten van de goddelijke verhoudingen binnen de drie-eenheid te peilen? Is dit niet een diep mysterie? Heeft de Vader in hem een welbehagen? In Christus? Ja, maar dan ook in alles wat deze Christus doet. In elke daad die hij verricht. En heeft de Vader uit de hemel tot nog toe dat werk van zijn Zoon, zo mogen wij uit deze woorden afleiden. Dan heeft de Vader dat werk van de Zoon bezien. En er een innerlijk vermaak in gehad. Elke keer als Jezus, ik noem maar wat, een zieke genas. Dan had dat de goedkeuring van de Vader. Elke keer als de Zoon een duivel uitwierp. Dan rustte daar de goedkeuring van de Vader op. Maar niet alleen bij al de wonderen die hij deed. En al de daden die hij verrichtte. Had de Vader een welbehagen in hem. Maar ook bij elk woord dat hij sprak. Bij elke prediking die hij uitsprak. Bij elk woord van vermaan dat hij deed horen. Bij elk woord van nodiging dat van zijn lippen kwam. Zelfs bij elke gedachte die de Heer Jezus dacht. De Vader heeft een welbehagen in hem gehad. Toen al, toen hij nog verscholen lag in de schoot van degene die straks zijn moeder zou zijn, Maria. De Vader heeft een welbehagen in hem gehad. Toen hij daar neerlag in de kribbe in Bethlehem. De Vader heeft een welbehagen in hem gehad. Toen hij, en zoals hij preekte onder het volk. En zoals hij de ongelovigen bestrafte. En zoals hij met ontferming bewogen was. En zoals hij straks gaat lijden en gaat sterven. Zoals hij zijn ziel gaat uitgieten in de dood. En zoals hij al de gerechtigheid gaat volbrengen en het volkomen offer van zijn leven gaat geven. De Vader heeft daar een welbehagen in. En als de Vader uitspreekt dat hij in zijn Zoon en in zijn woorden en in zijn werken en in zijn lijden en in zijn sterven een welbehagen heeft. Wat moeten de discipelen dan doen? als de Vader zo over zijn Zoon denkt. Wat zou de Vader dan willen dat wij over de Zoon zouden denken? Als de Vader zegt, deze is mijn geliefde Zoon, zou deze God het dan ooit kunnen goedkeuren als wij aan hem voorbij leven? Zou die zonde van ongeloof ongestraft kunnen blijven? Zou God het goed kunnen vinden als een zondaar die met het evangelie in aanraking komt en van de woorden en van de werken van de Heere Jezus te horen krijgt? En die weet gekregen heeft van het lijden van Christus en van de dood van Christus, opdat hij op die wijze en langs die weg zich een volk zou kunnen loskopen uit de macht van de zonde en van de dood, zou God het goedkeuren als een mensenkind die van deze dingen geweten heeft en die deze zaligmaker voorgesteld gekregen heeft, als hij deze zaligmaker niet lief heeft? God heeft hem lief. En degene op aarde die hem niet lief hebben. Kunt u begrijpen waarom Paulus aan de Korintiërs schrijft? Vervloekt is een iegelijk die de Heere Jezus Christus niet lief heeft. Als God in hem een welbehagen heeft, moeten wij dan geen welbehagen in hem gaan krijgen? En moet dat wel behagen dat wij in hem gingen krijgen, niet hoe langer hoe sterker worden. En moet er in het leven van Gods kinderen daarom niet hoe langer hoe meer liefde tot hem en verbondenheid aan hem komen en toenemen? Is dat zo? Hebben wij deze zaligmaker al lief gekregen? Omdat we ontdekt hebben wat een volkomen zaligmaker hij is. Een zaligmaker die precies past bij onze grote nood en onze diepe ellende. Als dat zo is, dat ook wij dat met een eerlijk hart mochten gaan zeggen, dat we in hem een welbehagen kregen. Dat het voor ons een wonder geworden is dat Gods zijn Zoon aan ons heeft willen openbaren. En dat hij door zijn Heilige Geest een band in onze ziel gelegd heeft naar hem toe. Weet u wat dan ook waar is? Dan is dit ook waar. Dat God niet alleen maar een welbehagen in zijn Zoon heeft. Maar dat hij dat ook in het volk van zijn Zoon heeft. Nee, van nature kan God in geen mens welbehagen hebben. Van nature kan God geen enkel mens omarmen, omhelzen in liefde. We zijn allemaal mensen die door God moeten worden afgekeurd. En die door God moeten worden weggestuurd. Want door onze zonden zijn we niet alleen maar verloren, maar ook verdorven. En walgelijk in Gods ogen. Misvormd. Door duizend zonden, onnut geworden. En God kan geen welgevallen in zulke mensen nemen. Maar om Christus wil, kan hij het wel. En allen, die door een waarachtig en oprecht geloof tot deze Christus hebben leren vluchten. En die op hem hebben leren hopen. En die aan hem mochten worden verbonden. In hen heeft God ook wel degelijk een welbehagen. Leeft u nog zonder hem? Er is niks zo erg als dat. Hoe lang denkt u dat vol te houden? Luister daarom nog eens een keer naar wat de Heere zegt vanuit de wolk met die stem die de discipelen gehoord hebben. Let eens op die twee woorden aan het eind van onze tekst. Hoort hem. Laten we dan eens even de nadruk leggen op dat tweede woord. Hoort hem. Petrus, u herinnert u dat? Petrus wilde, dat was zijn voorstel, 3 tabernakelen maken. Voor Jezus 1, maar ook 1 voor Mozes. En ook 1 voor Elia. Begrijpelijk. Want de verhalen die ze in hun jeugd gehoord hadden, die waren al van die aard dat ze diep respect en grote bewondering voor Mozes en voor Elia gekregen hadden. En het waren ook groten in Gods koninkrijk. Het waren er ook die door de Heere gebruikt waren om grote dingen te verrichten, ook ten behoeve van het volk van Israël. En een woord van Mozes en een woord van Elia, dat was een waardevol woord. Maar als de Vader spreekt, dan zegt hij niet, hoort Mozes. En dan zegt hij niet, hoort Elia. Maar dan wijst hij van Mozes en van Elia af. En die kunnen ook weer vertrekken. Die hebben met dat werk dat de Heer Jezus straks in Jeruzalem gaat doen, niets te doen. Staan zij ook buiten. En die staan er ook buiten als het gaat om het openen van het hart van een zondaar. Want dat is een goddelijk werk. Nee, waar de Vader de drie discipelen en via hen ook ons op wijst, dat is dat wij hem zullen horen. Jezus. Betekent dat dan dat we geen boodschap meer hebben aan wat Mozes gezegd heeft en wat de profeten gesproken hebben? Nee, dat betekent het niet. En we hoeven nu de Vader gezegd heeft, hoort hem, hoort Jezus, niet allerlei delen uit de Bijbel te gaan schrappen of scheuren, omdat we er niets meer mee te doen zouden hebben. Maar als de Vader zegt, hoort hem, dan betekent dat dat Jezus de enige is die ons ook de woorden van Mozes en van Elia kan doen verstaan. Dat Jezus Gods grootste profeet. Dat Jezus ook Gods laatste profeet is. En dat hij de enige is die doen kan wat gedaan moet worden. Die enige die van nabij in staat is om ons de verborgen raad en wil van God tot onze verlossing volkomen te openbaren. Hij is die profeet waar de profetie van Mozes van getuigd heeft. Hij is het die komen zou en die nu gekomen is en die ons de wil van God volkomen heeft geopenbaard. En hij kan dat. Want hij, zo lezen we in het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie, is in de schoot des Vaders. Niemand, zo zegt Johannes, heeft ons God verklaard. Dat kon ook niemand. Maar hij die in de schoot van de Vader was, de Heer Jezus Christus, die heeft hem ons geopenbaard. De woorden God zijn Jezus in de mond gelegd. En als hij spreekt, dan spreekt God door hem. En wie naar hem hoort, die blijft niet in de duisternis. En daarom luidt het woord hoort hem. Maar dan moet het ook wel horen zijn. Leg dan nu de nadruk eens een ogenblik op dat eerste woord. Hoort hem. En daarin worden de discipelen, die drie discipelen, op hun plaats gezet. Want 8 dagen geleden hoorden ze niet naar hem. Toen hij begon te spreken over wat er zou gaan gebeuren en wat hem te wachten stond, toen was er voor dat woord van hem geen plaats. En nu, nu Jezus met Mozes en Elia gesproken heeft over zijn uitgang te Jeruzalem, nu was er eigenlijk opnieuw geen plaats, want Petrus zegt, Heere, laten we maar hier blijven. 3 tabernakelen maken. Dan kunnen we hier een poosje vertoeven. Maar dat vroeg God niet. Dat is niet wat gedaan moet worden ten opzichte van de Heere Jezus. Petrus hoeft geen hutje voor de Heere Jezus te bouwen. Petrus moet naar hem horen. Horen, als hij spreekt van zijn lijden, als hij spreekt van achter hem aankomen en kruis dragen, als hij spreekt van zelfverloochening, horen, maar dan ook naar alles wat deze profeet zegt. En gemeente, hier staan wij, niet alleen Petrus en Jacobus en Johannes, maar wij net zo goed voor de wijze waarop de Heere zondaren zalig maakt. U weet hoe dat gaat. U weet toch hoe dat gaat, hoe een zondaar zalig wordt. U weet toch waar het geloof vandaan komt. Uit het gehoor. Moet er dan niet meer gedaan worden dan horen? Dat is een andere zaak. Maar het eerste wat gedaan moet worden is horen. Hoort en uw ziel zal leven. Och, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen, maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Hoe maakt God zondaren zalig? Hoe is de weg der verlossing? God heeft ons een religie gegeven waarbij wij door te luisteren zalig moeten worden. Niet door te werken. Niet door te zingen. Niet door allerlei activiteiten te betonen. Maar het eerste en het voornaamste, en daar begint het mee. Daar gaat het mee voort ook. Het eerste en het voornaamste dat God inschakelt bij het zalig maken van zondaren. Dat zijn uw en mijn oren. Heel juist. In de heilige oorlog van Bunyan is er door die ketellapperet Elstow beschreven dat bij het beleg van de stad mensenziel de aanvallen zich richten op de oorpoort. Onze oren moeten open gaan en open staan. God wil dus dat we horen. Op welke manier dan? Ja, je kunt als het over horen gaat, zelfs over drie soorten horen spreken. Allerlei schepselen horen, de koeien horen ook. Die vangen allerlei trillingen op, die veroorzaakt worden door bepaalde geluiden. En die geluiden, die trillingen, die dringen door tot de oren van de schepselen. Dat is ook een soort van horen, maar dat heeft met begrijpen weinig te maken. Er is ook een horen dat gedaan wordt door mensen die ook de dingen, de woorden horen, maar niet verstaan. Klanken opvangen, begrijpen dat die klanken dat en dat woord betekenen en dat dat woord die en die bedoeling heeft, maar het is alleen maar een verstandelijk begrijpen. En dan is er ook nog een horen, en dat is het horen dat de Heer hier bedoelt. Dat is het horen van de discipelen. Daar heb je je oren bij nodig. Maar daar heb je ook je hart bij nodig. Het ontvangen van het woord via de oorpoort, maar dan zodat het doordringt tot in het hart. En zodat het daar ook verstaan, zodat het daar gehoorzaamt. Zodat het daar geloofd wordt. En het is natuurlijk duidelijk dat God niet dat eerste soort horen bedoelt. Hoort hem. Hoor naar de klank van zijn stem. Het is ook duidelijk dat God niet dat tweede soort horen bedoelt. Hoor naar zijn woorden en denk er eens over na. Maar laat het verder maar wat het voor wat het is. God bedoelt dat horen dat uitwerking krijgt in ons leven. Dat horen dat gevolgd wordt door gehoorzamen. Het is immers niet genoeg om allerlei dingen te weten met ons verstand. Het is immers niet genoeg om de waarheid toe te stemmen, al is dat niet onbelangrijk. Maar het is immers nodig dat het woord weerklank vindt in ons hart. U kent immers de geschiedenis van Lydia. Daar was dat horen aanwezig. Ze luisterde, de oren stonden open. Welke ons hoorde, zo luidt het verslag. Maar toen opende de Heer haar hart. En toen nam ze acht, dat is meer, dat is verder, dat is dieper. Toen nam ze acht, dat geopende hart, dat drong toen de woorden in. En dat is het wat je op zoveel plaatsen in de schrift tegenkomt. Dat is het wat de dichter zijn eigen ziel aanspoort te doen. Psalm 85, merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Wel nu, dat wil de Vader dat gebeuren zal. Dat moeten die discipelen gaan doen. En dat moet iedereen die onder het evangelie van de Heer Jezus Christus komt gaan doen. Hoort hem. Maar dan kunnen wij niet selecteren. Dan kunnen wij niet gaan kiezen, dit wel, dat niet. Dan kunnen wij niet uitmaken wat we wel zullen horen en wat we naast ons neer zullen leggen. Als de Vader zegt, hoort hem, gemeente, dan hebben we te horen naar alles wat hij zegt. En dan wordt dat hier door de Vader niet nader gespecificeerd. Maar we kunnen deze conclusie gevoeglijk trekken, dat alles wat Christus verkondigt, onze aandacht, de aandacht van ons hoofd, de aandacht van ons verstand, de aandacht van onze ziel, altijd en volkomen waard is. En daar mogen we geen uitzonderingen bij maken. Wat heeft de Zoon dan gezegd? Waar de Vader een welbehagen in had. De Zoon heeft gezegd. Uit het hart des mensen komen voort boze bedenkingen, overspelen, dieverijen, gierigheden en nog veel meer ongerechtigheid. Hoort hem. Geloof dat. Want hij zegt het. Geloof het dat u zo'n hart hebt. Waar allerlei boosheid uit voortkomt. Geloof het, als hij dat harde oordeel velt over het menselijke hart dat verdorven is, waarin geen goed woont. Hoort hem, loop daar niet bij weg. Schud uw hoofd niet en zeg niet bij uzelf of denk niet bij uzelf. Dat is te somber, dat is te zwaar. Hoort hem! Als hij het oordeel velt over ons boze hart. Hoort hem. Als hij zegt, en hij zei het. Wat uit vlees geboren is, dat is vlees. Geloof dat. En ga niet proberen dat vlees, dat oude bestaan wat te reformeren. En wat op te knappen. Om er nog wat van te maken. Geloof dat hij gezegd heeft. Wat uit vlees geboren is, dat is vlees. En dat wordt nooit wat. Hoe mooi je dat ook maakt. En hoe vroom je dat ook laat lijken. En hoe godsdienstig je dat ook doet worden. Het is vlees. En het kan voor God niet bestaan. Hoort hem. Als hij dat zegt. En als hij met dat ene woord alle eigen gerechtigheid afsnijdt. En elke weg van ons uit naar God afsnijdt, hoort hem. En hoort hem als hij zegt, gij lieden moet wederom geboren worden. En waarom? Juist vanwege dat verdorven hart. En juist vanwege dat vlees zijn. En juist vanwege de onmogelijkheid om van ons uit nog iets te worden in Gods ogen. Juist vanwege de onmogelijkheid om langs onze eigen gerechtigheden iets te bereiken bij God. Gijlieden moet wederom geboren worden. Je moet een nieuw mens worden. Hij zei dat. En de Vader zei, daar heb ik een welbehagen in. Als mijn Zoon dat zegt. En als hij die boodschap brengt. Hoort hem. Hoort hem. Die klanken van het evangelie moeten ook altijd weer herhaald worden, gemeente. Die boodschap van de Heer Jezus, ten aanzien van de verdorvenheid van ons hart, ten aanzien van ons vleeselijk bestaan waar geen gerechtigheid uit voortkomt, ten aanzien van de noodzakelijkheid van de wedergeboorte, zullen altijd weer moeten klinken. Want als de Vader zegt, hoort hem, dan zal dat woord van hem ook iedere keer weer moeten worden doorgegeven. En laat het ons niet vermoeien. Laat het ons niet bezwaren als die klanken iedere keer weer klinken. Want het gebeurt omdat de Vader gezegd heeft, hoort hem. Ze vroegen eens aan George Whitefield, waarom die zo vaak preekte over, gij lieden moet wederom geboren worden. Hij preekte daar vaak over, of over een tekst van gelijke strekking. En toen vroegen ze, waarom preek je daar zo vaak over? En toen zei hij, ik doe dat omdat gij lieden wederom geboren moet worden. Dat is het antwoord. En dat is het woord van Christus. En daar geldt het woord van de Vader van, hoort hem.
Ook als hij spreekt over de noodzakelijkheid van de bekering. Ook als hij spreekt over strijd om in te gaan door de enge poort. Hoort hem. Hoort hem ook als hij oproept om te strijden, om te worstelen, om te bidden, om te smeken. Hoort hem als hij zegt dat wij niet hebben af te wachten in lijdelijkheid of God het misschien nog eens een keer zal willen doen. Maar als hij de mens aanspoort en oproept en vermaant om te zoeken, om te bidden, om te kloppen. Hoort hem. Hoort hem als hij, en hij zei dat ook, als hij zegt. Indien uw rechteroog u ergert, ruk het uit en werp het van u. En als hij zegt, indien uw rechterhand u ergert, hou hem af en werp hem van u. En als hij zegt dat al die dingen die ons tot zonde verleiden en die ons zoeken te laten struikelen en in ongerechtigheid te doen vallen, als hij zegt dat we die dingen moeten mijden. Dat we daar moeten bij weg moeten vluchten. En dat wij al die prikkels tot zonde. En al die uitnodigingen tot ongerechtigheid moeten schuwen en haten. Zoals we de dood schuwen. En zoals we de pest haten. Omdat ze ons tot verderf brengen. Hoort hem. Als hij deze dingen zegt, hoort hem als hij uitnodigt. Als hij roept, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Hoort hem als hij welmenend voor u komt staan in het evangelie. En als hij het betuigt. Dat God geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich zal bekeren en leven. Hoort hem, als hij met al de ernst van zijn bewogen hart dat zondaars lief heeft, tot zondaren zegt dat ze welkom zijn, als ze zich tot hem wenden. Hoort hem, als de lieflijke stem van het evangelie over zijn lippen klinkt. En als hij de mensen, hoe slecht, hoe vuil, hoe verdorven ook, niet wegjaagt, maar tot zich roept. Hoort hem. Altijd. In alles. In zijn genadeboodschap. In zijn oordeelsaankondiging. Hoort hem altijd en in alles. Als hij spreekt over de heerlijkheden van de zaligheid die voor Gods kinderen zijn weggelegd. Hoort hem als hij spreekt over de verschrikkingen van de buitenste duisternis. Die het deel zullen zijn van allen die niet gewild hebben dat hij koning over hen zou zijn. En u zegt, is veel van die boodschap van hem dan niet moeilijk te verstaan en te verklaren? Is ook veel van die boodschap van hem niet moeilijk te aanvaarden? Gaat dat niet dwars tegen onze eigen gerechtigheden in? Snijdt dat niet zoveel van ons af dat we met lege handen komen te staan? En dat we als verloren mensen ons alleen maar aan God kunnen presenteren? Jawel, jawel, zijn boodschap is een afsnijdende boodschap. Zijn woord is een ontdekkend woord. Zijn woord is een ontgrondend woord. En toch hoort hem. Hoort hem. En aanvaard niet alleen maar dat woord dat u aanstaat. En aanvaard niet alleen maar dat woord waar u het mee eens kunt zijn. Maar hoort hem ook als hij dingen spreekt waar u van nature het niet mee eens bent. Hoort hem ook als hij dingen spreekt die ons van nature niet aanstaan. Want als hij het zegt, is het waar. En het is niet waar omdat wij denken dat het waar is. En hij heeft in alles wat hij zegt, of hij nu lieflijk nodigt, En of daar in zijn woorden nu klinkt het geluid van een zacht zuizen van een stilte. Of dat in zijn woorden weer klinkt iets van de donder van de Sinaï. En van de ernst van het gericht. En van de bijl die al aan de wortel van de boom ligt. Als in zijn woorden doorklinken het geluid van de bijlslagen. Dan heeft hij in alles wat hij zegt. Het heil van zondaren op het oog. En de Vader heeft hem lief. En de Vader heeft een welbehagen in hem. En de Vader heeft tot ons gezegd, hoort hem. Gemeente, hebt u het al eens als een voorrecht ondervonden dat we deze profeet hebben? Er zijn zoveel mensen die niks van hem weten. Er zijn zoveel mensen die nooit naar hem horen omdat ze zijn woord nog niet kennen of niet meer willen kennen. Er zijn zoveel jonge mensen die van die boodschap van de grote profeet niks weten, omdat hun ouders of hun grootouders overal al de rug op hebben toegekeerd. En die hun nageslacht hebben meegenomen op een weg die bij God vandaan voert en waarin voor de Heere Jezus geen plaats is. Jonge mensen, hebben jullie het alles als een voorrecht gezien dat wij onder het woord van deze door God geliefde zaligmaker mogen zitten. En dat de Vader ook tot jullie zegt, luister nou eens naar mijn zoon. Luister nou eens naar alles wat hij zegt. Hij verleidt je niet, dat is waar. Hij kan je ook niet verleiden. Het evangelie is ook niet bedoeld om ons te verleiden. En het is niet bedoeld om bij ons in het gevlei te komen ook. Maar hij zegt je de eerlijke waarheid. En hij zegt je de eerlijke waarheid ook. Als hij het betuigt dat er bij God geen begeerte is in je verderf. En in je ondergang. Luister nou eens naar hem. Naar wie luister je? Naar wat voor profeten? Of naar wat voor boodschappen? Naar wat voor geluiden? Naar wat voor muziek? Naar wat voor stemmen in deze wereld? Waar luister je naar? Waar gebruik je je oren voor? En waar laat je je hart mee vullen? Hoort hem. Hoort de Heere Jezus Christus. De dingen die hij je vertelt, die weet je van jezelf uit niet. Geen mens weet de dingen die Christus ons bekend maakt. We zijn onkundig en onwetend. En u heeft God zijn Zoon gestuurd in deze wereld. En hij laat zijn woord, het woord van deze Christus verkondigen, keer op keer ook in ons midden, opdat onze duisternis zou worden verdreven. En opdat we zouden gaan zien, opdat we zouden gaan weten de dingen die we moeten weten. Opdat we zouden leren geloven, geloof dat immers uit het gehoor is. Ja, u zegt maar, naar hem luisteren, dat betekent dat je voor andere dingen, voor andere stemmen, doof moet gaan worden. Precies. Hoort hem. Maar als er dan een ander komt, moeten mijn oren gestopt worden. Als er dan een andere boodschap mijn aandacht vraagt, om me tot zonde te brengen, om me op een dwaalweg te brengen, dan moet ik mijn vingers in mijn oren stoppen. Dan moet ik voor die stemmen doof zijn. Voor alles wat me bij God vandaan trekt. Christus zoekt ons tot God te brengen. Alles wat ons bij God vandaan trekt, alles wat ons genoeg doet hebben aan het aardse leven, alles waardoor we verleid worden en verblind worden om onze vreugde en de vervulling van ons leven te zoeken in de dingen van hier, zelfs in de dingen van de zonde, dat zijn leugenstemmen en daar moeten wij voor doof zijn. Die hebben geen recht om gehoord te worden. Want u ziet in het paradijs hoe het gaat. Als de oren open gaan staan voor andere stemmen dan die van de hemel en van God. Als Eva en Adam gaan luisteren naar een andere stem die een andere boodschap brengt. Dan storten ze zichzelf en hun ganse nageslacht in de grootste ellende. Als God zegt hoort hem. Dan zegt hij tegelijkertijd en wees doof voor alles wat een andere taal spreekt. Luistert u. Leerde u al luisteren? Nee? Tenminste, niet luisteren naar hem. Weet u waar dat op uitloopt? Dat heeft hij ook gezegd. Door zijn profeten, door zijn apostelen, door degene die hij gebruikt heeft om zijn heilig woord op schrift te laten stellen. Weet u waar dat op uitloopt als wij niet naar hem horen? Als wij op zo grote zaligheid geen acht geven. Waar zullen we dan verschijnen? En hoe zullen we dan ontkomen? We kunnen ons niet veroorloven om onverschillig te zijn tegenover Gods laatste profeet. Gods hoogste profeet. Als wij zijn woorden niet achten en als we zijn stem naast ons neerleggen en zijn opdrachten, zijn nodigingen niet tellen, dan is er geen verwachting. Als zijn woorden ons niet zalig maken, gemeente, dan zullen we niet zalig maken. En als zij zalig worden, en als zijn woorden ons niet zalig maken, dan zullen ze ons veroordelen. Dan hoef je niet eens iets anders meer te doen en niet eens meer een of andere zonde erbij te bedrijven, dan is die ene zonde van ongeloof en ongehoorzaamheid genoeg om ons voor eeuwig onder de toorn van God te doen verzinken. En daar heeft God geen mens voor over. En vandaar dat hij zijn zoon zond. En vandaar dat hij nog eens heel nadrukkelijk zegt tegen Petrus en tegen Jacobus en tegen Johannes en via het evangelie nu ook tot ons. Hoort hem. Hoort hem. Amen. Psalm 95, het vierde vers. Laten wij samen danken. Barmhartige, genadige God, wij willen aan het einde van ons samen zijn nogmaals tot u naderen met dankzegging. Heere, u hebt ons alweer een stukje van het evangelie doen horen en dat wonderlijke dat gij daar op de berg gesproken hebt en dat gij getuigenis gegeven hebt aan uw zoon. En dat heeft consequenties, Heere, als dat door u gezegd is en als dat zo ook beschreven staat. En als het vandaag in ons midden verkondigd is, dan is de consequentie daarvan dat we er nu allen voor geplaatst zijn om hem te horen en onze oren open te hebben, maar ook ons hart open te hebben als hij spreekt. Maar nu weet u hoe de dingen liggen in ons leven, heren. Onze oren staan open voor allerlei andere dingen en ons hart staat open voor allerlei andere dingen. En onze oren zitten van nature dicht voor zijn woord. En onze harten zijn eveneens dicht voor zijn woord. Heren, dat is onze schuld. En vanwege die schuld zal een mens nog voor eeuwig verloren moeten gaan. Maar nu hebt u een profeet gestuurd. de Hoogst, die de verborgen raad en wil van God tot onze verlossing volkomen geopenbaard heeft, dat alleen als is al een bewijs dat u dat verderf van ons mensen niet zoekt, maar u zoekt het behoud. En daarom laat u dat evangelie nog verkondigen. O God, geef ons nu ook oren om te horen. Geef ons een hart om op te merken. En laten wij zo heilbegeerig, hongerig naar het woord, naar hem mogen luisteren. En wilt u ons door die roepstem van vanmorgen allen maar op de knieën brengen om te bidden om zulke oren en om zo'n hart dat waarlijk naar hem uitgaat. O God, wij bidden u, wilt u uw woord nog tot zegen stellen en wilt u, o Heere Jezus Christus, inwendig in ons binnenste de woorden van uw genade toepassen en verklaren, opdat wij deel zullen hebben aan het heil waar gij van spreekt. Vergeef onze zonden, o God, ook die zonde van een gesloten hart, ook die zonde van toegestopte oren, ook die zonde waarmee wij alle andere stemmen voorrang geven. Vergeef ons onze zonden en maak dat het echt ook voor ons besef schuld gaat worden waar we vergeving voor gaan zoeken. Heren, zegen uw woord en laat uw geest ons leiden in al de waarheid. Om Jezus wil. Amen. Psalm 119, vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Althans, heen in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.